Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Gerard Putters is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 449. Uit het liedboek Gezang 449 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 123. Vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing zingen we Psalm 6. In de nieuwe berijming. Psalm 6 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Deze psalm wordt gezongen in wisselzang. Na de verkondiging, Psalm 56. De verzen 5 en 6. Psalm 56, de verzen 5 en 6, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis. Voor de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek. Gezang 399. Eerst zingen we de verzen 1 en 3. En daarna zingen we vers 6. Uit het liedboek Gezang 399. Voor de geloofsbelijdenis zingen we de verzen 1 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 6. De schriftlezing is uit Matteüs, Matteüs hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. De schriftlezing is Matteüs hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. En ook wordt gelezen uit de catechismus zondag 16a. We lezen ook zondag 16a. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u te gast bent of meeluistert via de kerkradio, dan wens u hartelijk welkom. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen, dus we beginnen met het zingen van gezang 449. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. We zingen Psalm 123 vers 1 in de oude berijming. Zullen met elkaar bidden. Vader in de hemel, we zijn ook vanmiddag hier gekomen om samen te luisteren naar uw woord. En we bidden of u bij ons wil zijn, of het helder mag zijn voor onze oren en onze harten. Of we verder mogen komen in het kennen van u, in het verstaan van het evangelie. We denken soms dat we alles weten. En we denken soms dat we alles begrijpen. Maar hoe vaker we erover nadenken, hoe meer we erover nadenken, hoe dieper we erover nadenken, des te onbegrijpelijker wordt het wat u nu precies aan het doen bent geweest. Toen u uw zoon zond naar deze wereld. En toen uw zoon kwam in deze wereld en zijn leven gaf. We begrijpen er eigenlijk niet zoveel van. We begrijpen het niet zo goed dat u zelf naar deze wereld kwam, terwijl u ook in de hemel bleef. Maar wat u bewoog om naar deze aarde te komen. We begrijpen het niet zo goed dat u alle gerechtigheid moest volbrengen en wilde volbrengen, Heere Jezus. We denken soms dat het zo heel anders had gekund. Dat het zoveel makkelijker had gekund. Maar we begrijpen niet waarom u nu juist deze weg bent gegaan van het kruis. Die hele zware weg, die hele diepe weg. Ja, soms begrijpen we het met ons verstand. En dan zijn we het ook weer met ons gevoel, met ons geloof weer kwijt. Heere God, we vragen van u. Zegent u ons als we er ook vanmiddag over nadenken. En geef dat we niet zozeer de dingen begrijpen, als wel dat we er onder de indruk komen van wie u bent. Geef dat we het nooit zo zullen begrijpen dat we het wel weten voor onszelf. En dat we onze oren sluiten. Geef dat we altijd weer op zoek gaan naar het geheim van het evangelie. En we danken u dat dat verkondigd mag worden. Wees u ons zo nabij, hier in de kerk, ook thuis, als we op een andere manier meeluisteren. Zegent u allen die dus aan de kerktelefoon zijn en graag hierbij hadden willen zijn in de kerk, maar dat niet meer kunnen. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt, ook deze middag in ons land of deze avond, of ook weer verder in deze wereld. Stelt u uw kerk tot een zegen en hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen met elkaar uit het evangelie van Matteüs, Matteüs 18, vers 21 tot 35. Matteüs 18, vers 21 tot 35. Het gaat over vanmiddag over de gerechtigheid van God. En wat is dat nou precies? Jezus moest daarvoor sterven, om aan de gerechtigheid en waarheid van God te voldoen. Maar wat is die gerechtigheid nou? En klopt dat nou altijd voor ons gevoel? Nou, dan moet je ook zomaar eens luisteren naar deze gelijkenis. Toen kwam Petrus bij Jezus en zei: Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tot hem: Ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neer als smekeling en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringende, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou hebben betaald. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was meedelen. Toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dat gij het mij dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 16, de eerste paar vragen van zondag 16. Het is een zeer omvangrijke zondag. En dus we delen die in drieën. Ik zal die eerst met u lezen, zoals het ook op bladzijde 3 staat van Zondag op Zuidhoven. En we hebben het over de lijdensweg van de Heere Jezus, die geboren is, de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En dan is de vraag: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is Christus begraven? Om daarmee te tonen dat hij werkelijk gestorven was. Nu Christus dan voor ons is gestorven, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling van onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Nou, daar gaat straks de preek over, aan de hand ook van wat ik daaronder heb laten afdrukken. Centraal in de preek staan de woorden gerechtigheid en waarheid. Voor de preek willen we met elkaar nog zingen. Psalm 6 in de nieuwe berijming. En we zingen die in wisselzang zoals dat er ook staat aangegeven. Straks na de preek zingen we Psalm 56, vers 5 en 6, de oude berijming. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Vanmiddag denken we dus na over die woorden uit de geloofsbelijdenis van die gestorven is en begraven is. Of zoals de geloofsbelijdenis van Nicea dat zegt, die ook voor ons is gekruisigd en ook voor ons is gestorven. Maar dan heb ik gelijk een vraag voor u. Denkt u eens na, denk jij eens na. Dat Jezus gestorven en begraven is. Is dat nou in de eerste plaats iets wat hij wilde? Of is dat nou in de eerste plaats iets dat hij moest? Dus is zijn lijden, zijn sterven en zijn begraven worden, is dat nou iets wat hij zelf wilde doen? Of was dat iets wat nou moest gebeuren? Waar hij gehoorzaam aan moest zijn? Wat denkt u? Is het nou iets van willen of is dat iets van moeten? Moest hij of wilde hij? Even over nadenken, hè? Van hoe zit dat nou? Ik kan me voorstellen dat er iemand zegt, nou dat vind ik een verkeerde vraag. Toen is het in ieder geval een verkeerde tegenstelling. Hij moest het. En hij wilde het. Het is geen tegenstelling, ze vullen elkaar aan. Nou, dat is ook wel zo. Het is niet echt een tegenstelling. Maar toch zit er verschil in. Het is wat anders dat dit Jezus voor ons wilde lijden en sterven. Of dat hij voor ons moest lijden en sterven. Als het gaat over moeten, dan zit daar, dan is het hoofdwoord daarbij, of het woord dat daarbij past, is gehoorzaamheid. Het moest zo gebeuren en Jezus deed het, dus hij deed alles wat moest gebeuren. Dat is gehoorzaamheid. Als het gaat over willen, dan is het hoofdwoord, dan is dat hoofdwoord liefde. Dan is dat vrijwilligheid, overgave. Uit liefde voor de wereld gaf Jezus zijn leven. Maar toch zijn er twee verschillende dingen. Die nadruk op die wil van de Heere Jezus om te sterven, de wil van hem, heeft ook grote nadruk in de Bijbel. Hij is de goede herder die zijn leven wil afleggen voor de zijnen en voor zijn schapen. En daar zit zijn wil achter, daar zit zijn liefde achter. En als hij het avondmaal viert met de zijnen, dan zegt hij, ik heb vurig begeerd dit avondmaal te vieren. Dus er zit iets in van, iets in iets. Er zit heel veel achter bij hem van zijn liefde voor mensen. En als je erover nadenkt, over die vrije wil van hem om onze schuld op zich te nemen. En dan kom je er elke keer weer van onder de indruk. Als je bijvoorbeeld dat lied zingt, mijn verlosser hangt aan het kruis en er hangt er mijnentwege. Mij ten zegen van de vloek spreekt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. En je denkt eraan dat hij dat zomaar wilde. Dat kan je geregeld ontroeren. Van wie ben ik eigenlijk dat hij dat nou voor mij wilde doen? Wie ben ik nou eigenlijk dat hij zoveel voor mij over heeft. En als we volgende week avondmaal vieren en je krijgt een stukje brood en een slokje wijn, dan denk je van, wie ben ik nou eigenlijk? Waarom deed hij dat? En waarom mag ik daar nou bij horen? En waarom deed hij dat nou ook voor mij? Je kunt je soms mensen voorstellen voor wie die dat deed. Andere mensen voor, nou, die geweldige dingen hebben gedaan. Maar als je naar jezelf kijkt. Ik denk ook dat het spreken over de liefde van de Heer Jezus en over de wil van Hem om te sterven voor onze zonden toch ook de meeste nadruk krijgt. Ook voor ons, hè? Hij heeft zijn leven voor ons overgehad, voor mij overgehad. Maar toch is die andere kant er ook. Jezus wilde niet alleen lijden en sterven, maar Hij moest dat ook. Hij moest dat ook. Het is niet alleen maar iets van willen en liefde, maar het is ook iets van gehoorzaamheid. Nou, dat is ook heel nadrukkelijk aan de orde in de Bijbel. Tot 3 keer toe spreekt de Heere Jezus heel nadrukkelijk tegen zijn discipelen over zijn lijden en sterven. En dan begint hij te vertellen, staat er dan een paar keer, dat de Christus moest lijden. En Petrus heeft dan zoiets van, nou ja, dat gebeurt toch echt niet. Dat verhoede God. Maar zo staat het er wel. En als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en hij spreekt met die Emmausgangers, dan praat hij daar ook over. Hij moest de Christus niet lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan, jullie onverstandige en trage van hart. Dus dat moeten, dat hij dat moest, dat ziet op de weg die hij moest gaan. Dat ziet op de weg die gegaan moest worden. Het willen ziet op de manier waarop Jezus die weg is gegaan. Gehoorzaamheid heeft voor ons altijd iets, of vaak iets van, nou ja, dat moet een beetje knarsetandend zijn, hè, tegen wil en dank, zeggen we dan ook. Tegen onze wil, tegen onze dank, het moet. Gehoorzaamheid is iets echt moet in een negatieve zin van het woord. Maar voor Jezus was dat dus helemaal niet iets negatiefs. Die gehoorzaamheid aan zijn vader was iets heel positiefs. Hij wilde het. Maar we gaan vanmiddag daar wat nadrukkelijker bij stilstaan, bij die weg van de Heer Jezus. Dat hij die weg moest gaan. En dat begint eigenlijk al meteen op het moment dat Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper in de Jordaan. Alle mensen, dat weten we, kwamen op Johannes af. En iedereen had zijn schuld te belijden en werd gedoopt. En dan komt Jezus. En dan schrikt Johannes daar geweldig van. Maar Jezus zegt, laat mij nou maar gedoopt worden, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus wil dus dat de gerechtigheid van God vervuld wordt. Maar daar gaan we verder over nadenken, over het woord gerechtigheid. Nou, daar wil Jezus dus aan voldoen. En Jezus doet dus niet alleen maar de dingen omdat hij het wil. Hij zegt niet tegen Johannes, laat mij gedoopt worden, want ik wil graag naast de mensen staan. Ik wil duidelijk laten zien dat ik één van hen ben. Dat is ook wel zo, maar dat zegt hij niet. Hij zegt dat hij op die manier Gods gerechtigheid vervult. Hij moet dat dus doen. Nou, en dat moeten, het voldoen aan de gerechtigheid, dat staat nou centraal in dat eerste antwoord. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Ja, ik weet niet hoe het u ging toen u dat las. Nou, als u al lang in de kerk komt, dan weet u dat wel, dat zijn van die geëikte termen. Maar het is toch een beetje abstract voor ons gevoel, hè? Waarom moest Jezus zich nou tot in de dood vernederen? Omdat aan de gerechtigheid en de waarheid van God voldaan moest worden. Daarom sterft Jezus. Nou, wat is dat nou? Dat is een beetje abstract, maar wat is die gerechtigheid van God nu eigenlijk? En waarom moest Jezus die volbrengen? En waarom gaat het niet gewoon over de liefde van Jezus? Maar waarom gaat het nou over die gerechtigheid die op de een of andere manier tot stand gebracht moet worden? Nou, laat ik meteen zeggen dat erbij staat dat het de gerechtigheid en de waarheid van God zijn. Ze zijn niet van mensen, ze zijn geen abstracte begrippen, maar Gods gerechtigheid en Gods waarheid. Want anders zou je kunnen gaan denken, dat is even wat lastig misschien, maar zou je kunnen gaan denken dat het een soort begrippen zijn waaraan alles en iedereen onderworpen is en waar ook God zelf aan onderworpen is. God moet aan de gerechtigheid voldoen, dus dan staat er iets boven God en God zegt, ja, dat moet wel gebeuren, want ja, dat moet zo, want ja, dat is gerechtigheid en daar moet ik ook aan voldoen. En dat de Heer Jezus zegt, ja, dat is nou eenmaal zo, ik wil het niet, ik wil het wel anders, maar het moet zo, want dat is gerechtigheid, daar moet ik aan voldoen. En dan wordt gerechtigheid en waarheid inderdaad iets heel abstracts en iets wat boven ons staat, een begrip wat zelfs boven God uitgaat. God moet ook ergens aan voldoen. Jezus moet ook ergens aan voldoen, aan algemene waarheden. We krijgen dus haast de indruk dat Jezus daaraan moet voldoen, omdat gerechtigheid dat nu eenmaal vraagt. Er zijn zonden en die moeten gecompenseerd worden. En daarom moet Jezus dat doen. En ja, dan krijg je inderdaad zoiets als dat God het zegt, ik kan er ook niks aan doen. Gerechtigheid is gerechtigheid. Ik zou het graag anders doen, maar ik moet me eraan houden. Maar God is natuurlijk nergens aan gebonden. God is niet gebonden aan allerlei begrippen. God is God. God gaat boven alles uit. Dat is nou juist zijn Godheid. Dat hij boven alles uitgaat. Dat hij niet gebonden is aan tijd. Dat hij niet gebonden is aan onze begrippen. Dat hij niet gebonden is aan tijd inderdaad. Dat is wel heel belangrijk. Dat hij boven alles uitgaat. En dat hij niet afhankelijk is van mensen. Dat hij niet afhankelijk is van machten. Dat hij niet afhankelijk is van het weer. Dat hij niet... Hij bepaalt... Zijn eigen weg. God gaat juist boven alles uit. En hij is dus ook niet onderworpen aan een begrip. Aan wat gerechtigheid zou kunnen zijn. Hij bepaalt dat zelf. Hij maakt dat zelf uit. En als Jezus dan zegt. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te volbrengen. Bij de doop van Johannes in de woestijn. Bij de Jordaan, dan zegt hij niet van, nou, ik voldoe aan allerlei rechten en regels. Hij bedoelt, ik onderwerp me aan God. Ik onderwerp me aan God. Zo wil God het. Maar wat is dan gerechtigheid? Nou ja, voor ons gevoel is gerechtigheid zoiets dat iemand krijgt wat hij verdient. Het recht moet zijn loop hebben. Je hebt iets gedaan, nou dat moet gecompenseerd worden. Of je krijgt straf, dat is gerechtigheid. De dader moet gepakt worden, dat is gerechtigheid. Een beetje een algemeen begrip, hè? Gerechtigheid is dat de een niet meer verdient dan de ander. Dat is ook zoiets. We doen allebei hetzelfde werk, of we nou jong zijn of oud. Of we nou man zijn of vrouw, we krijgen allemaal hetzelfde. Gerechtigheid is dat er recht wordt gesproken. Dat er rechter... Niet zeggen van, nou, je bent een aardige man, je krijgt minder straf. En je bent een nare vrouw, je krijgt meer straf. Hij doet wat recht is. Dat is gerechtigheid. Schuld moet betaald worden. Dat hoort zo, dat is zo, dat moet zo. Dat vinden wij eerlijk. En dat is ook eerlijk. Maar toch staan er dan vreemde dingen in de Bijbel. Als de dichter van Psalm 31 bijvoorbeeld bidt. Red mij, God, door uw gerechtigheid. Hij zegt niet, red mij door uw liefde. Red mij door uw warme hart voor mij. Red mij omdat ik het zelf niet kan. Red mij omdat ik er behoorlijk slecht aan toe ben. En ja, ik een beroep op u doe. Maar hij zegt, red mij door uw gerechtigheid. Ja, voor ons gevoel klopt dat niet zo. Want ja, door Gods gerechtigheid, als God ons nou echt naar recht zou behandelen... Als God nou met ons zou doen naar wat we verdiend zouden hebben, zouden we hier niet zitten. Dus als je een beroep doet op Gods gerechtigheid, moet je wel weten wat je doet. Dan zeg je eigenlijk, Heere God van, ja, u weet wat ik verdiend heb, red me daarom. Nou, dan heb je helemaal niks te vertellen. Maarten Luther, u weet wel, die kerkhervormer, zat juist daar zo geweldig mee. Hoe kan dat nou zo in de Bijbel staan? Red mij door uw gerechtigheid. Wat is dat nou voor gerechtigheid? Want als God mij recht moet spreken, Dus God mij recht moet spreken, dan blijft er niks van mij over. Maar Gods gerechtigheid is toch wel wat anders. Ik heb al gezegd, God is niet onderworpen aan gerechtigheid, maar bepaalt zelf wat gerechtigheid is. Omdat er niets of niemand boven hem gaat. En wat is dat dan? Wat betekent dat dan voor God? Nou, dat betekent als het over Gods gerechtigheid gaat, dat God volstrekt eerlijk is en dat hij doet wat hij zegt. Het woord gerechtigheid betekent dat je God kunt houden aan wat hij gezegd heeft. Dat hij trouw is aan wat hij gezegd heeft. Je kunt op wat hij zegt, daar kun je helemaal van op aan. Hoef je niet over te twijfelen. Het andere woord, dat is daar haast een synoniem van. Hè? Waarheid. En voor ons is waarheid, nou het klopt. Dit papier is wit of zoiets dergelijks. Maar waarheid in de Bijbel, het is trouw al wat hij al ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Waarheid is ook, je kunt erop aan. Je kunt ervan uitgaan dat het betrouwbaar is. Dus niet zozeer het klopt, maar als God waarheid is, betekent niet God klopt, maar God is betrouwbaar. Dus dat is wel belangrijk om te onthouden. Hè? Gerechtigheid van God is dat je kunt zeggen van, hij is trouw aan wat hij zegt. Je kunt altijd op hem aan. Dat je hem aan zijn woord kunt houden en dat hij zichzelf daaraan houdt. Hoef je niet over in te zitten. En ja, dat heeft trouwens ook twee kanten. Hè? Dat heeft niet alleen een mooie kant, een voor ons positieve kant, maar dat kan voor ons ook een heel negatieve kant hebben. Als het dan gaat over het oordeel dat hij uitspreekt, nou, daar houdt hij zich aan. Zo straks, zullen we straks belijden van waar hij zal komen om te wolken van de hemel, om te oordelen de levende en de dood. Hoeven niet te denken dat dat een keer niet doorgaat. Dat zal gebeuren. Dus dat is met alles zo. Dat gerechtigheid en waarheid, dat betekent dat je van bij God van op aan kunt dat hij doet wat hij zegt. En als Jezus zich dan laat dopen om alle gerechtigheid te volbrengen, dan laat hij zich dus dopen omdat hij aan Gods woorden en plannen trouw is. Dat hij Gods woorden, wat God bedacht heeft, wil uitvoeren. Dus hij zegt niet van, ik onderwerp me aan een vreemde gerechtigheid. Nee, ik onderwerp me aan God, aan Gods plan. Gods woord. God is trouw, ik ben het ook aan hem. En zo begrijpen we ook wat een rechtvaardig mens is in de Bijbel. Daar lezen we wel eens overheen, red me door uw gerechtigheid, of ik ben rechtvaardig, kijk nou eens naar me om. Dan denken we van, nou, rechtvaardig, dat zijn we allemaal niet. We vinden in onszelf, avondmaalsformulier, veel ellende en gebreken. We dienen God niet met de toewijding die we hem verschuldigd zijn. Dagelijks hebben we met de zwakheid van ons vlees en de boze lusten van ons vlees te strijden. Dus om nou te zeggen dat wij zondeloos zijn, dat we het altijd goed doen. Maar een rechtvaardig mens in de Bijbel is iemand die zich laat bepalen door wat God zegt. Voor wiens God leven, Gods woord, ja en amen is. En wiens leven zo, zelf ook zo, ja en amen is. De nadruk ligt niet op dat je het altijd goed doet, maar dat je het spoor van God wil gaan. Nou, dat is ook wat er in het eerste stukje staat, hè, wat ik opgeschreven heb. Centraal in de preek staan de woorden gerechtigheid en waarheid. Gerechtigheid is voor ons vaak dat iemand krijgt wat hij verdient. Het recht moet zijn loop hebben. Maar Gods gerechtigheid betekent dat God trouw is aan wat hij gezegd heeft. Je kunt op wat hij gezegd heeft aan. Gods rechtvaardigheid is, dus tweede, dat hij handelt. We zijn aan Gods recht onderworpen. Het woord waarheid is haast een synoniem. Betekent niet dat iets klopt, maar dat je ervan uit kunt gaan. Dus dat het betrouwbaar is. Maar nou het volgende. Want het thema van de preek is Gods vreemde gerechtigheid. Waarom staat er dan dat Gods gerechtvaardigheid, gerechtigheid zo vreemd is? Nou, omdat het niet altijd spoort met ons gevoel van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Het is de rechtvaardigheid van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom heb ik er een paar Bijbelteksten bij gezet. En die zullen we nu ook wel met elkaar lezen. Maar dan kom je erachter hoe vreemd dat is eigenlijk wat God met zijn gerechtigheid bedoelt. Denk maar eens mee of lees maar eens mee in Matthäus 5, vers 20. Er staat dat de Heer Jezus zegt in de bergrede: indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zeeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Nou, en dat gaat dan ook over in vers 25 en vers 39. Bij al die dingen, vers 25 gaat het erom, wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren, en de rechter aan zijn dienaar, en gij in de gevangenis wordt geworpen. Dus je moet onderhandelen, je moet goed zijn. Die gerechtigheid gaat verder dan zomaar ieder het zijne geven. En vers 39 is ook zo. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. Dan zeggen we van, nou, dat is niet rechtvaardig. Als iemand een tik op je wang verkoopt, dan moet hij ook een tik op zijn wang hebben. Dat is rechtvaardig. En de Heer Jezus zegt, laat hem ook de andere wang slaan. Wel een beetje een vreemde gerechtigheid natuurlijk. In vers 44 kom je datzelfde toe tegen. Maar ik zeg u, niet alleen hebt u vrienden lief en uw vijanden moet je haten. Nee, hebt u vijanden lief. En bid voor wie u vervolgen. Het tegenovergestelde van wat gerechtigheid voor ons gevoel vaak is. Opdat gij kinderen mocht zijn van uw Vader die in de hemelen is. Ons gevoel van gerechtigheid is dat je gewoon doet wat goed is. Maar Gods gerechtigheid gaat dus veel verder. Verder dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. En dat is het vreemde, dat is het eerste vreemde van Gods gerechtigheid. Het gaat heel veel verder. Verder dan onze buitenkant. Het komt op onze motieven aan, op de gezindheid van je hart. Gods gerechtigheid is volmaakt en vereist volmaaktheid. Hij is wat hij zegt. Nou, dat is dus het eerste. Het spoort niet altijd met ons gevoel van gerechtigheid. Het gaat verder. Het tweede Bijbelgedeelte hebben we gelezen. Hè? Als je nou eens goed over nadenkt. Hè? Over die heer, die koning en zijn slaaf. Die slaaf was hem 10.000 talenten schuldig. En die heer die zegt van je moet me betalen. Maar die knecht doet een beroep, of die slaaf doet een beroep op zijn hart. En die koning laat zijn hart spreken. En er wordt alles kwijtgescholden. En dan komt die ene slaaf een andere slaaf tegen. En die zegt, je hebt nog wat schuld bij mij en dat moet je betalen. En hij wil niet van wijken weten. En dan komt dat de koning weer ter oren. En dan wordt die eerste slaaf alsnog veroordeeld. Als je over nadenkt, de enige die recht handelt voor ons gevoel, is niet de koning. De koning had of moeten zeggen tegen die eerste slaaf, betalen. Ja, je bent nu eenmaal schuldig. Zegt de bank ook, je bent nu eenmaal schuldig, je moet het betalen. Heel rechtvaardig eigenlijk. Maar God doet dat al niet. En als die eerste slaaf dus die andere slaaf is tegengekomen, dan komt die heer terug, de koning terug. Op zijn eerste beslissing. Nou, dat is helemaal onrechtvaardig. Je had je hart moeten laten spreken. Dat heb je niet gedaan en daarom moet je alsnog betalen. Nou ja, ja, maar u heeft toch echt gezegd dat het vergeven was? Er zit iets in van, dat klopt niet, hè? En die eerste slaaf, die heeft de eerste keer geluk en die heeft het recht om de volgende keer van zijn medeslaaf iets te verlangen. God laat dus, en dat is Gods gerechtigheid, zijn hart spreken en vraagt dat ook van ons. Dat is nou de gerechtigheid van het Koninkrijk der Hemelen. Niet dat het alleen maar klopt, dat er aan een bepaalde standaard wordt voldaan. Maar het verder gaat. Het gaat over je hart, over je motieven. En dan gaat het er ook om of mensen op jou aankunnen. En dat je betrouwbaar bent. Naar het derde gedeelte, dat is ook zoiets. Matthäus 20 staat dat. Hè? Hebben we niet gelezen, een prachtige gelijkenis over die werkers in de wijngaard. En die staan op de markt te wachten of ze opgehaald worden om te werken. En de een die werkt 1 uur op een hele warme dag en de ander heeft de hele dag gewerkt. Wij hebben wel 10 uur gewerkt op die warme dag. En ze hebben allemaal afgesproken dat ze één bedrag zouden krijgen. En dan komt er eerst degene die het laatste gekomen is, die maar een uurtje gewerkt heeft. Die krijgt hetzelfde bedrag als degene die wel 10 uur gewerkt heeft. Is dat nou rechtvaardig? Is dat nou gerechtigheid? Moet je voorstellen, je hebt de hele dag hard gewerkt. En je krijgt hetzelfde als iemand die maar 5 minuten gewerkt heeft. Is het nou rechtvaardig, hè? Dat je krijgt de hemel, die moordenaar aan het kruis, heeft zijn hele leven zichzelf, zijn eigen leven kunnen leiden. Is het nou rechtvaardig dat hij het krijgt en iemand die zijn hele leven in de dienst van God gezeld heeft, dat hij hetzelfde krijgt? Dat is nou juist Gods gerechtigheid. Hè? Het strookt niet met ons gevoel. Maar God doet wat hij zegt. Nou, dat met elkaar is het eerste. Het eerste wat Gods gerechtigheid vreemd maakt voor ons. Maar het tweede is eigenlijk nog vreemder. Want hij laat er Jezus voor sterven en schenkt ons het leven. Dat is helemaal vreemd. Gerechtigheid, dat is dat als ik iets verkeerd doe, dat ik straf krijg. Dat als ik iets verdien, dat ik dat dan ook uitbetaald krijg. Dat is gerechtigheid. En dan moeten we heel eerlijk zeggen, als God naar onze maatstaven zou handelen, nou, dan stond de volgende week hier geen avondmaalstafel. Zo is dat. Hadden we niks te vertellen. Had je hier ook niet hoeven komen. Niet om het evangelie te horen, een goede boodschap, want dan was het eigenlijk maar 1 boodschap. En dat is dat het niks meer wordt. Dat ik niks te vertellen heb eigenlijk. Dat het wel aardig is om in de Bijbel te lezen, maar dat je er niks meer opschiet. Want onze gerechtigheid, wat stellen we voor? Maar Gods gerechtigheid is dat God trouw is aan wat hij gezegd heeft. En wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft gezegd dat wij moeten sterven als straf op onze zonde. En hij blijft daarvoor staan. En waarom blijft hij daarvoor staan? Omdat hij niet een wereld wil waarin zonde bestaat en voortwoekert en kan blijven bestaan. Hij maakt schoon schip. Maar omdat hij de wereld zo lief had, heeft hij deze weg gekozen. Dat hij de straf die ons tevreden aanbrengt, bij Jezus neerlegt. Wij, die de dood verdiend hadden, krijgen het leven. En Jezus, die het leven verdiend heeft, krijgt de dood. En waarom werd Jezus nou mens? Waarom werd God nou mens? Nou, omdat hij op deze manier trouw is aan zijn eigen woord. Omdat hij trouw is aan zijn eigen belofte. Dat hij trouw is, verder en groter trouw en dieper trouw dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Er staat in de Bijbel, wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Juist omdat de Zoon de dood op zich neemt. God houdt zijn gerechtigheid in stand en hij schenkt zijn zoon. Begrijp je? Nou, die dichter van Psalm 31, red mij door uw gerechtigheid niet omdat ik het zo geweldig doe, omdat ik zo rechtvaardig ben, of omdat u zo eerlijk beoordeelt voor wat ik gedaan heb. Nee, ik weet dat ik op uw belofte kan vertrouwen. U laat nooit varen de werken van uw handen. Ik kan ook geen rechten laten gelden, maar ik vertrouw op uw belofte. Ik vertrouw uiteindelijk op uw genade in Christus Jezus. Dat is het. En dat is nou het vreemde van Gods gerechtigheid. Het is niet, we krijgen wat we verdiend hebben. Hij geeft ons wat Jezus verdiend heeft. Daarom is Jezus mens geworden. Bij ons gekomen. In onze plaats gaan staan. En draagt Hij voor ons, in onze plaats, alle gerechtigheid. Dat is een heel vreemd verhaal. Van de God die niet zomaar doet wat moet. Maar doet wat Hij beloofd heeft. Doet wat zijn hart wil. Nou, en dan komt ook het derde waaruit blijkt dat Gods gerechtigheid zo vreemd is. Hij verandert daarom de betekenis van de dood voor ons. En daar zouden we eens wat vaker over na moeten denken. En tegen jezelf moeten zeggen. Waarom moeten wij dan nog sterven? Dat is ook de vraag. Als Jezus gestorven is voor ons, dan hoeven we toch niet meer te sterven. Nou, nee, dan hoef je inderdaad niet te sterven als een straf op je zonde. Daar is de dood niet voor. We lossen er totaal geen schuld mee af. God zegt niet van, nou, je bent gestorven en nou is het over. Gelukkig, dat is betaald. Nee, die macht heeft de dood helemaal niet meer. Paulus zegt niet voor niks ergens. Dood, waar is uw prikkel? Wat is het nou wat je prikkelen kan? Wat is nou dat wij over kunnen halen om ons te doden? Dat is er niet meer. We weten het allemaal. Dat we sterven moeten, dat geeft veel verdriet. Maar dat is niet meer een betaling. Het is niet meer de straf op de zonde. Het is eigenlijk juist, en dat staat dan ook in verband met waar we het vanmorgen over hadden, over ons hele leven zien. Niet alleen maar de jaren van 20 tot 30, om het zo te zeggen, en ook niet de jaren van 0 tot 100, maar ons hele leven zien in het licht van de eeuwigheid. Die zegt, als ik moet sterven, dan is dat juist, ja, het is een smalle poort, dat begrijp ik. Een enge poort, dat begrijp ik ook. Maar het is wel de poort voor de toekomst. Naar een wereld waar geen dood meer zal zijn. En geen zonde meer zal zijn. En waar God zal wonen bij de mensen. Nou, en zo heeft Jezus dus ook die dood voor ons veranderd. En ik zou zeggen, denk daar nou eens aan. Denk daar vaak aan. Denk niet alleen aan het afscheid nemen, want dat is maar beperkt. Ja, ik zeg het makkelijk wellicht. Maar het is maar een onderdeel van het hele verhaal. Want God heeft ons een eeuwig leven beloofd. Dat niet ophoudt als we sterven. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. Nou, en daarom is er altijd hoop als we in Christus zijn. Als we in ons geloof onze redding bij hem zoeken. En ja, God heeft zijn gerechtigheid en hij heeft Jezus gegeven. En dan kun je natuurlijk van zeggen van, die hoef ik niet. Daar kun je van afkeren. Maar dan zul je zelf moeten dragen wat Jezus gedragen heeft. Maar laat dit woord nou een woord van hoop zijn voor u. Dat u met u meedraagt. Ook in de komende week van voorbereiding. God zoekt niet volmaakte mensen. God zoekt mensen die op zijn woord vertrouwen. Die ervan uitgaan dat het waar is wat God gezegd heeft. Dat je erop kunt bouwen. En dat Jezus, als Jezus zegt dat het volbracht is, dat het er ook werkelijk volbracht is. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. We danken en bidden. Trouwe God in de hemel, dat mogen we wel zeggen, trouw aan uw eigen belofte. Trouw aan uw eigen zaak. Trouw aan mensen. We begrijpen dat niet, Heere God, want als u nu werkelijk trouw was aan uw woord in ons, naar onze richting, wie zou bestaan? Maar toch, dan kijken we naar de Heere Jezus, die juist dat heeft volbracht, die de straf die ons tevreden aanbrengt op zich neemt. Heere, we begrijpen dat niet goed. Maar we zien wel dat u op die manier het oordeel uitspreekt en de vloek uitspreekt over het kwaad. Dat u dus vloek uitspreekt over de ongerechtigheid. Dat u de vloek uitspreekt over de zonde. Maar dat u juist daarom mensen het leven kunt geven. We willen u heel hartelijk danken dat we dat mogen horen. En dat we volgende week daar iets van mogen proeven. Hoezeer u om ons bewogen bent. Want u knipte niet met uw vingers dat alles goed was. En u dacht ook niet, ik begin opnieuw. Maar u zond uw eigen zoon. In onze plaats. Tot een volkomen verzoening. Heere God, geef dat we... Ja, dat we zo steeds meer onder de indruk komen van... dat we aankunnen op wat u beloofd hebt. Dat het zin heeft om ons toe te vertrouwen aan u. Dat we niet bang hoeven te zijn dat u uw belofte niet nakomt. Ook niet als dat beloften zijn die we liever niet zouden willen hebben. Maar geef dan dat we juist ook bij u zullen schuilen... om te zorgen dat we veilig zijn. We danken u voor uw woord dat we vandaag mochten horen. Gaat u daarmee mee in onze levens en zegent u ons daardoor. Gaat u op weg met ons in deze week. U weet wat er op ons pad komt, waar we tegenop zien en waar we op hopen. Wees u onze goede herder en leidt u ons. We vragen van u, helpt u ons toch vooral om ons niet blind te staren op vandaag alleen. Geef dat we ons leven mogen zien. In het grote perspectief van een eeuwig leven. Niet alleen maar straks, maar ook van nu. Dat we nu met u leven en ook al gaan de dingen niet helemaal zoals we willen. Dat we toch weten van, ja, maar God laat nooit varen de werken van zijn handen. Geef ons rust en vrede en veiligheid achter u. We bidden zo voor elkaar en voor allen die ons lief zijn. Onze ouders, onze kinderen, onze kleinkinderen. Houdt u hen vast. We bidden voor de mensen van onze stad, de mensen van ons land. We bidden voor de mensen van deze wereld. We bidden voor uw kerk, ook uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Ook uw kerk die het gemakkelijk neemt en u vergeet. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor onze koning en koningin. We bidden voor allen die een verantwoordelijke taak hebben in onze samenleving. Landelijk, provinciaal of plaatselijk. We bidden voor elkaar om onze plaats in onze samenleving in te nemen als trouwe dienaren van u. Stelt u ons ook op die manier tot een zegen. Heere, gaat u met ons mee. Gaat u met ons mee deze wereld weer in. En wees u onze God van nabij en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil en uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De collect is bestemd voor de kerk. Daarna zingen we gezang 399, vers 1 en 3. En na de geloofsbelijdenis, vers 6. willen we nu ook belijden ons geloof en aan ieder van u spreken met mij met hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.